gegeven moment raak je op zo'n moment dat je zegt, oh, maar we zijn nu al zo ver. Mm-hmm. Het is al zo laat. Mm-hmm. We moeten hier gewoon uitkomen.
Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Hierin ga ik op zoek naar de wereld van ondernemingsraden, van medezeggenschap en alles wat daarbij hoort en wat daarbij komt kijken. Zelf kom ik niet uit die wereld, dus ik ga in gesprek met allemaal mensen die me daar iets over kunnen vertellen. En vandaag ben ik te gast bij Abilash Sigobind. Welkom.
Dankjewel. Leuk dat je hier bent.
Ja, nou heel leuk dat ik hier mag zijn.
Zeker. Ja. Het is wat onstuimig, maar buiten, maar we zitten gelukkig warm binnen.
Zo, ja mensen, het kan zijn dat je een ontzettende storm op de achtergrond hoort. Want ja. Wat hier allemaal gebeurt vandaag. maar in ieder geval leuk, we zitten hier droog en we gaan lekker in gesprek.
Zeker, ja.
We zitten vandaag bij de CNV-vakbond in Utrecht. Kun je kort even iets over jezelf vertellen?
Ja. Nou, ik ben Abilash Sigobind. Ik ben 37 jaar. Woonachtig in Vianen en alreeds bijna bij elkaar in ieder geval 10 jaar vakbondsbestuurder. Mm-hmm. En bij het CNV inmiddels 4 jaar. Ik heb hiervoor nog bij wat andere vakbonden ook gewerkt, ook als vakbondsbestuurder. Met heel veel plezier nu bij het CNV en ben vakbondsbestuurder op dit moment in de sector onderwijs. Waarbij ik de onderhandelingen doe voor de collectieve arbeidsvoorwaarden, voor de CAO dus, MBO en daarnaast universiteiten. Leuk. Dus voor alle docenten in de MBO-scholen, daar spreken wij een CAO voor af. En daar ben ik eindverantwoordelijk voor binnen deze organisatie. Samen met uiteraard mijn leden en het bestuur.
Dat is een flinke hap, lijkt me.
Dat is zeker een flinke hap. Ja, heel veel verantwoordelijkheid is dat. Maar ontzettend leuk, omdat je met heel veel mensen in aanraking komt. Heel veel verschillende verhalen, ervaringen. Iedereen heeft altijd wel iets te vertellen wat je nog nooit hebt gehoord. Dus dat is wel heel leuk. En wat je merkt is de passie die men heeft voor zijn of haar werk. Dat vind ik echt wel het mooiste. En met name, ik heb ooit ook nog eens in de zorgsector cao's mogen afsluiten voor de cao ziekenhuizen. En ja, dat is toch een andere slag mensen. Omdat je ziet dat dat echt mensen zijn die met passie en echt vanuit hun hart kiezen voor dat beroep. En ja, bij docenten is dat niet anders. Dus mooi. Dat vind ik wel echt mooi om te zien.
Maakt je werk ook leuker, lijkt me.
Maakt je werk leuk, geeft voldoening. Omdat je dan jij zelf iets kan betekenen voor deze mensen. Omdat het ook wel een groep mensen is die zelf niet heel snel voor zichzelf opkomt. En juist denkt van nee, ik moet er zijn voor dat kind, want die heeft goed onderwijs nodig. Of ik moet er zijn voor de patiënt, want die heeft gewoon goede zorg nodig. Mm-hmm. En dat zie je heel vaak in publieke sectoren. Mm-hmm. En dat viel mij wel op. En ja, dan is het juist wel mooi dat ik dan juist voor die mensen, die juist voor de ander iets kunnen en willen betekenen, dat ik voor hen iets kan betekenen.
Ja, zo geef je het weer door dan. Ja. Zij voor een ander en jij weer voor hen.
Ja, en dat geeft heel veel voldoening. En uiteindelijk doe je het allemaal samen met die groep mensen, met die leden. Mm-hmm. Uiteindelijk sturen zij mij op pad met een opdracht voor de nieuwe CAO. En dan ga je mee aan de slag. En dan hoop je eigenlijk het beste te bereiken voor hen. En als dat lukt, is dat heel mooi. En vaak lukt dat ook gelukkig wel. En soms is het ook onderhandelen, hè? Dus geven en nemen. Mm-hmm. Dus dat zien we ook gewoon heel vaak bij de CAO-tafel. Dan hebben partijen wensen over en weer. En dan lukt het soms wel en lukt het soms niet. En daar moet je in kijken, moet je in prioriteren. Van wat willen mijn leden echt nu? En wat willen mijn leden eventueel misschien voor de volgende ronde? Mm-hmm. Als de CAO weer afloopt, want dan begint het natuurlijk weer opnieuw. Mm-hmm. En dan kijken van dat vind ik nu nog niet belangrijk. Dat nemen we dan, parkeren we even en dan nemen we dat de volgende keer mee. En dan gaan we echt kijken wat we nu kunnen binnenhalen.
Mooi.
Ja.
Mooi streven.
Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
En je zegt al, ik zit 10 jaar nu bij de vakbond. En je zit ook in de ondernemingsraad van CNV.
Ja, klopt. Ik zit zelf in de ondernemingsraad ook bij het CNV. Het CNV bestaat uit verschillende vakbonden. Mm-hmm. Zelf werk ik bij CNV Onderwijs, wat onderdeel is van CNV Connectief, mm-hmm. zoals dat heet. En CNV Connectief heeft een ondernemingsraad. En daar ben ik onderdeel van. Of een van de leden van. Ik ben vicevoorzitter. van deze ondernemingsraad. Ja, en dan merk je zelf, dat doe ik nu bijna 2 jaar ook. En dan merk je gewoon ook dat als je er zelf in zit, hè, want we hebben er natuurlijk vanuit de vakbond veel met medezeggenschap te maken. Ja, dan ervaar je het vanuit de andere kant. Dan ben je er zelf een onderdeel van. En dan geeft dat ook wel herkenning als je met OR'en vanuit je vakbondsbestuurdersrol in gesprek gaat. Mm-hmm. En dat is wel leuk eigenlijk om beide kanten te zien en ook te begrijpen. En het geeft ons als OR zelf bij CNV ook heel veel uitdagingen. Want ja, wij zijn geen andere organisatie dan anderen. Dus in die zin hebben wij ook te maken met adviesaanvragen, instemmingsaanvragen en al dat soort zaken. Nou, en dan is het ook wel leuk om een keer voor je eigen collega's, want dat is dan eigenlijk wat je natuurlijk ook doet, via de OR de belangen te behartigen.
Helpt het jou dat je al jaren bij een vakbond hebt gewerkt en nu in de OR zit?
Ja, zeker wel. Met name omdat je het verschil begrijpt of beter begrijpt tussen wat is nou de rol van een OR en wat is de rol van een vakbond. Want die verschilt natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar het helpt wel dat je al jaren die ervaring hebt opgedaan als vakbondsbestuurder, omdat je ook daarin met heel veel OR in contact bent. En daarnaast ook zie je verschillen tussen een grote OR en een kleine OR in de zin van bedrijfsgrootte. En daarin maak je veel mee. Verschillende situaties die je meemaakt met OR, verschillende vragen. OR'en zijn niet altijd goed geëquipeerd met kennis en kunde. Nou, en dat verschil merk je ook. En dat is helemaal niet erg, maar je ziet ook dat verschil. Dus ja, en de ervaring die je daarin zelf hebt, neem je natuurlijk mee. En daar waar je kan, geef je zo'n OR ook advies vanuit je vakbondsrol. En kijk je goed van hoe kan ik zo'n OR ook een beetje op weg helpen eventueel. Als die dat nodig hebben en advies vragen daarin. Hè? Mm-hmm. We hebben als CNV hebben wij ook een academie. En die academie die heeft ook partnerschappen met OR'en. Wat houdt dat dan in? Dat we OR'en ook gewoon trainen. Ja, we bieden trainingen, advies, et cetera aan. En je ziet gewoon dat met name nieuwe OR-leden dat natuurlijk wel nodig hebben. Of die dat voor het eerst gaan doen. Mm-hmm. Of misschien een opfriscursus willen. Van hoe zit dat ook weer met advies of instemmingsrecht, et cetera. En daar gaan onze collega's van de academie op af. En die in-house of hier op kantoor in Utrecht nodigen we die uit. En dan worden ze getraind en bijgespijkerd over de WOR. Dus ook daarin blijven wij als vakbond juist wel betrokken bij dat stukje medezeggenschap. Mm-hmm. Omdat het wel belangrijk is dat die samenwerking er is. Ik denk dat we elkaar moeten versterken als vakbond en medezeggenschap. Omdat daar wel gewoon verschillen zitten. In de rol die je hebt, maar ook hoe je dat doet richting een werkgever. Dus ja.
We hebben al een beetje een beeld bij je, maar om je nog beter te leren kennen, starten we even met een kort spelletje. Ik geef je 4 zinnen en die mag je aanvullen. Eerste wat in je opkomt is het juiste antwoord. Oké?
Oké.
Komt ie. Ik start mijn werkdag het liefste met...
Een kop koffie. En zwart, zoals die hoort.
Gewoon puur. Als medezeggenschap morgen wordt opgedoekt, dan...
Oei, dat zou ik een hele slechte zaak vinden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het medezeggenschap is. Kijk, het is gewoon heel belangrijk dat er vertegenwoordiging van personeel binnen een organisatie is. Daarnaast is de medezeggenschap in die zin van belang, omdat... Kijk, je kan natuurlijk één op één misschien kwesties hebben met je werkgever. Maar als dat er één is, oké, dan kan je dat één op één behandelen. Maar als dat er meer zijn, dan vind ik dat de medezeggenschap dat moet oppakken. Dus ik vind het heel belangrijk en ik zou het heel, heel erg vinden als dat zou gebeuren. Mm-hmm. Dat als de medezeggenschap opgeheven zou worden. Ik zou dat zeker geen goede ontwikkeling vinden.
Gelukkig zijn de geluiden er ook niet.
Nee.
Maar stel je voor dat,
ja.
Oké, en het meest interessante aan medezeggenschap vind ik...
Nou, ik denk dat het meest interessante aan medezeggenschap is denk ik wel de wisselwerking die je hebt als medezeggenschap zelf met je bestuurder, met je WOR-bestuurder. Hoe dat gaat. Want uiteindelijk bevind je in een organisatie waarbij je natuurlijk opkomt voor de belangen van het personeel.
Mm-hmm.
Maar bij medezeggenschap zeer zeker ook voor de belangen van de organisatie. Mm. En dat krachtenveld waar je dan in zit, ja, die vind ik wel heel interessant hoe dat altijd gaat. En dat verschilt per medezeggenschap en per organisatie. Maar dat vind ik wel een interessante om dat altijd te zien. Ja. Ja.
Hey, het beste moment in de week voor een vergadering vind ik.
Het beste moment. Nou, ik denk dat dat wel altijd in de ochtend moet zijn. Want in de middag dan heb je al een hele dag gehad, lijkt het wel. En als vakbondsbestuurder zou ik zeggen, voor mijzelf in ieder geval, in de avond.
Oh ja?
Ja.
Nou, dus daar helemaal anders.
Ja, nou ja, als cao-onderhandelaar hebben wij cao-trajecten waar wij soms gewoon tot een uur of 1-2 s'nachts aan het onderhandelen zijn. Maar goed, dan beginnen we dus ergens rond een uur of 3 s'middags.
Mm-hmm.
En ik vind net, zeg maar, nou, dan heb je altijd eventjes dat je schorst en dat je gaat avondeten met elkaar, hè?
Mm-hmm.
Maar dat moment daarna, dat vind ik het prettigste moment om verder te praten.
Oh ja?
Ja, want iedereen heeft gegeten, iedereen is voldaan.
Ja.
En iedereen voelt, hey, we moeten niet te laat maken. En dat is net het moment dat dat iedereen zoiets heeft van, oké, nu moeten we beslissingen gaan nemen.
Oh, wat interessant. Ja. Wat een goeie.
Ja, dus ik vind dat echt de beste momenten om te vergaderen.
Mooi, maar wel met dat stuk vooraf.
Ja, ja,
dus
dat hoort natuurlijk
pas na het eten.
Nee, dat hoort een stuk vooraf, hè, want je begint, ja, soms begin je om 1 uur 's middags, soms om 3 uur 's middags.
Mm-hmm.
Maar het komt wel voor dat je dan op een gegeven moment, dan wissel je punten met elkaar uit, hè, zoals dat in de onderhandelingen gaan.
Mm-hmm.
Nou, dan bespreek je die, je geeft je argumenten over en weer. Maar op een gegeven moment merk je, dan slaat toch een beetje de honger en de moeheid erin. Nou, dan ga je eten met elkaar. En dat zijn ook nog wel de informele momenten op dat moment. Hè? Want je gaat samen eten, de werkgevers en bonden. Dus ook in zo'n, ja, nou, laten we uitgaan van dat er een buffet is. Ik zeg maar wat.
Mm-hmm.
En je staat net voor de werkgever. En zo, hey, kunnen we dat punt niet even regelen straks zo, weet je wel? Nou, dat zijn net die momenten, informeel even, dat je elkaar toch spreekt. Of je gaat samen bij de koffieautomaat staan net op dat moment. En dan na het eten, zeg maar, dan begin je weer. Dan pak je de punten weer op. Maar je wilt het ook niet laten uitlopen. Ik bedoel, we hebben onderhandelingen van mij of van collega's die echt tot 5-6 uur in de ochtend dan doorgaan.
Wow.
Die komen er dan niet uit, of wel, yeah, hopelijk.
Yeah.
Maar dat wil niemand, want je wil gewoon op tijd naar huis nog. Ja, en dan probeer je toch in dat moment, probeer eruit te komen.
Mm-hmm.
Ik heb onderhandelingen gehad een paar jaar terug bij de CAO ziekenhuizen. In december, koud, slecht weer, laat. Ja, dat op een gegeven moment raak je op zo'n moment dat je zegt, oh, maar we zijn nu al zo ver, het is al zo laat.
Mm-hmm.
We moeten hier gewoon uitkomen.
Mm-hmm.
En dan ga je alles op alles zetten. En ja, dat wat mij betreft gewoon het beste moment om
dat
dan te lopen.
Ja, ja,
ja, ja, ja. Dus dat vind ik echt een, ja, als je mij dan, met een 9-tot-5 baan kan dat niet, hè, want om 5 uur sluit je de deur achter je en ga je lekker naar huis. Maar in onze baan gebeurt dat vaak zat, dat je dat soort momenten hebt met een cao-traject. Kijk, met dagelijkse werkzaamheden is dat niet zo. Dan zeg ik altijd, joh, lekker in de ochtend dingetjes aftikken, zodat je dat voor de rest van de dag verder kan gaan uitwerken of voor de rest van de week.
Mm-hmm.
Maar als je me echt vraagt onderhandelen zelf,
mm-hmm,
ja, dan is dat de beste tijd. Ja.
Mooi. Ik heb er een heel beeld bij hoe dat dan moet gaan. Nice. Zeg, je zit al een tijd bij de vakbond. Je zit nou ook echt in een ondernemingsraad. Vertel eens, waarom deze sector voor jou? Hoe ben je hier terechtgekomen?
Ik heb ooit eens in een ver verleden gestudeerd. En toen heb ik cultuurwetenschap gestudeerd.
Mm-hmm.
Met specialisatie politiek en cultuur. Dat vond ik heel interessant. Hoe verhoudt politiek zich ten opzichte van de maatschappij? Nog sterker, hoe verhoudt zich dat ten opzichte van verschillende culturen die er zijn? Zo'n beetje ook antropologisch aspect. Maar ik vond de politiek heel interessant. En uiteindelijk dacht ik van ja, ik ga verder studeren en ben ik een master internationale betrekking gaan doen. Ooit met de droom van ik wil heel veel internationale dingen gaan doen. Nou, dat is helaas niet gelukt. Maar ben wel bij de vakbond binnengerold. Ik zag een vacature ooit. En het maatschappelijke zat erin. Je doet namelijk iets voor een ander. Nou, en dat trok me heel erg, want daarvoor heb ik bij verschillende gemeentes gewerkt als ambtenaar. Waar je ook in principe iets doet voor de burger. Uiteraard vanuit de politiek, maar goed, je voert uit namens burgemeester en wethouders. Maar je doet iets voor die burger in de gemeente. Nou, en dat vond ik altijd wel heel leuk. En ook het contact met de mensen. En dat politieke aspect nog steeds bij de gemeente. Nou, en ik kwam bij de vakbond. En daar merkte ik eigenlijk dat ook zo werkt. Er komt ook heel veel politiek bij kijken. Wet en regelgeving natuurlijk vanuit landelijke politiek. Maar ook de interne politiek binnen zo'n vakbond. En met andere conculega vakbonden. Je doet iets richting je leden. Dus dat maatschappelijke. Ja, en dat paste voor mij gewoon. Dat voelde gewoon goed. En dan had ik nog nooit kaas gegeten van arbeidsrecht. Dus dat was voor mij helemaal nieuw. Terwijl je wel met cao's bezig gaat. Maar dat was maar een klein aspect van het werk eigenlijk wat je doet. Het werk aan zich houdt in dat je gewoon goed kan netwerken. Goed de krachtenveld kan analyseren. En kan prioriteren en flexibel bent. En van het ene onderwerp naar het andere kan. Omdat je heel veel dingen voorbij ziet komen. Mm-hmm. Waar je echt wel kennis van moet hebben. Om daarin mee te gaan. En ik denk dat is wat mij trok hierin. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. En intussen al bijna 10 jaar dus vakbondsbestuurder. En mijn geluk is geweest dat ik zowel markt-cao's heb kunnen doen. Hè. Dus dan moet je denken aan, ik heb ooit de beveiligings-cao gedaan. Nou, dat is echt een commerciële business. Maar heb ook overheid en publieke diensten cao's gedaan. Moet je denken aan cao gemeenten, maar ook cao publieke sectoren. Dus de waterschappen en de waterbedrijven en dat soort dingen. En nu dus onderwijs. Dus ik heb ook bijna alles een beetje wel gehad. De zorg heb ik ook gehad. Mm-hmm. En dat verbreedt ook wel je perspectief. Want je gaat dingen vergelijken met elkaar. En je kan ze ook vergelijken omdat je sectoren hebt bediend. Nou, in de marktsectoren werkt het gewoon heel anders aan de cao tafel. Natuurlijk, het onderhandelen is gewoon het onderhandelen. Maar dat zijn beursgenoteerde bedrijven misschien. Dat is toch een andere dynamiek dan een mbo-school. Mm-hmm. En het is allebei interessant. En allebei kan ik her en der gebruiken van, oh ja, dat heb ik daar meegemaakt. Kan ik hier ook gebruiken bijvoorbeeld. Of ik heb daar een afspraak gemaakt in die cao. Die zou hier ook wel van toepassing kunnen zijn. En omdat je dat zo toch met elkaar kan uitwisselen, ja, blijft dat mij boeien om dit werk te blijven doen.
Kan ik me voorstellen. Ja. Maakt het heel afwisselend en heel breed natuurlijk, omdat je al die sectoren langzaam af aan het gaan bent.
Zeker, ja. Ja en ik denk ook dat als vakbond zeggen we heel vaak, blijf bezig met je loopbaan in het kader ook van duurzaam inzetbaarheid. Hè? Dus kijk hoe je gezond en fit naar het einde van je loopbaan kan. Mm-hmm. Maar dat betekent voor mij ook, hoe blijf ik de uitdaging houden in mijn huidige baan? En de uitdaging zit hem hierin, dat je juist verschillende sectoren kan bedienen. Zeg je van, ja, ik heb 5 jaar nu in onderwijs gedaan. Nou, prima, ik heb het gezien. Dan kan je gewoon overstappen naar een andere sector. Mm-hmm. En dan ga je die leren kennen. Mm-hmm. Nou, voordat je die kent, ben je een jaar verder. Nou, en dan kan je lekker nog even ontwikkelen in die sector met die cao.
Leuk, ja.
En dat is wel de variatie binnen dit gebouw. En binnen deze functie. Ja, die dat met zich meebrengt. En dat is wel heel goed. Ook in het kader van je eigen duurzame inzetbaarheid, vind ik.
Ja, mooi. Als ik het dan heb over medezeggenschap en de vakbond. ik zie daarin ook iets wat dubbel op kan voelen of wat op elkaar lijkt. Kun je iets vertellen over die combinatie? Wat is nou de rol van de vakbond binnen medezeggenschap? Hoe moet ik dat zien?
Ja, een hele logische vraag. En die horen wij ook heel vaak. Van wat is nou echt het verschil tussen medezeggenschap en vakbond? Want uiteindelijk kom je allebei op, denk ik. En dat is denk ik wel de rode draad en het gemeenschappelijke. Je komt allebei op voor de belangen van de medewerker. Ik doe dat alleen vanuit vakbond van buitenaf. Ik denk dat het eerste verschil is. En de OR doet dat van binnenuit. Waar zit dan nog meer verschil in? De OR vertegenwoordigt al het personeel. En ik vertegenwoordig vanuit vakbond mijn leden. Zie je ons als een voetbalvereniging? Als jij lid bent van de vereniging mag je 2 keer komen trainen en 1 keer op zaterdag of zondag een voetbalwedstrijd spelen. Als je niet lid bent, dan niet. Nou, zo werkt het bij de bond ook. Als je lid bent, mag je meepraten, mag je meestemmen over jouw arbeidsvoorwaarden. Dat is denk ik nog een verschil. Het volgende verschil is, de vakbond zit echt puur op werk en inkomen. Dus arbeidsvoorwaarden. De CAO is het middel waardoor wij aan tafel zitten bij een werkgever. Als sociale partners, hè, zoals je dat ook wel eens noemt, sluiten wij met elkaar die CAO af voor of de gehele sector. Nou, denk bijvoorbeeld aan het MBO. Wij gaan niet elke MBO af om daar een CAO af te sluiten. Wij doen dat met de MBO-raad, ook een vereniging, net als dat wij dat zijn. Die verenigingen praten met elkaar om tot een CAO te komen voor de hele sector. Dus het zou niet uit mogen maken of jij bij Verda in Leeuwarden gaat werken, een mbo-school, of bij Juverta in Limburg. Mm-hmm. De arbeidsvoorwaarden zijn hetzelfde. Mm-hmm. Maar je hebt ook cao's per bedrijf. Mm-hmm. Een bedrijf kan ook een eigen bedrijfs-cao hebben. Dus die heb je ook. De OR gaat daar in principe niet over. En ik zeg in principe omdat er wel bepaalde zaken in een cao afgesproken kunnen worden tussen sociale partners die wel bij de OR neergelegd worden. Dan denk ik aan bijvoorbeeld een van de meest voorkomende, reiskosten. Hm. Ik heb bijvoorbeeld een bedrijf in mijn pakket gehad waarbij de reiskosten en de leaseregeling geen onderdeel waren van de CAO. Die waren onderdeel voor de OR om te bespreken. Dus daar hadden wij het aan de CAO-tafel niet over. Daar zeiden we, joh, OR, jullie weten wat er speelt binnen dit bedrijf, wat er nodig is. Wat het personeel wil aan reiskostenvergoeding, et cetera. Dus die laten we bij jullie.
Dus zo schuif je soms ook onderwerpen naar elkaar toe. En gebeurt dat andersom dan ook? Van OR dat ze zeggen dit hoort bij de vakbond?
Kan. Gebeurt alleen minder vaak. Mm-hmm. Kijk, wat wij als vakbond vaak doen is wel overleg en contact houden met zo'n OR. Het feit namelijk dat jij OR bent van binnenuit, de belangenbehartiger van binnenuit noem ik dat dan even, maakt het soms dat het gesprek met je werkgever soms lastig is. Want je zit daar toch als collega en je zit daar toch als werknemer van dit bedrijf met je CVB of met je directeur of wat dan ook. In ieder geval met je wordbestuurder. En dan kan het best schuren en dat is helemaal goed. Maar het kan soms ook ongemakkelijk worden dat je denkt van hey, maar als wij dit nu te hard gaan spelen, komen onze posities in gevaar. Nu ben je als OR beschermd uiteraard, hè, maar toch kan er een soort van gevoel ontstaan daarin. Mm-hmm. Als vakbond, ja, ik kom er en ik ga weer weg. Ik heb te maken met die directeur. Maakt mij niet uit wat hij van mij vindt. En dan is het juist wel goed om contact te houden als OR. Dus wat wij vaak ook doen, in ieder geval binnen het MBO, is dat wij een vooroverleg hebben met de OR. Dan zeggen we, joh, zijn er punten vanuit jullie? En daar komen ook wel vaak punten bij de OR vandaan die zeggen, ja, we hebben dit zo vaak besproken met onze woordbestuurder. Het is onze verantwoordelijkheid als OR, maar we komen er niet doorheen. Nou, dan probeer ik het nog eens een keer als vakbond. Maar dan probeer ik het niet omdat ik de woordbestuurder dan gaat zeggen, joh, jij moet dit nu gaan regelen. Nee, want het is niet aan mij om met hem dat te regelen. Het is aan de OR. Waar ik dan de nadruk op leg bij de woordbestuurder is, hey, beste woordbestuurder, wij krijgen signalen dat. Het zou goed zijn als je daar wel een afspraak over gaat maken. En dan probeer je op die manier, probeer je een punt wat eigenlijk bij de OR ligt, zij niet voor elkaar krijgen, via de vakbonden de nadruk op te leggen hoe belangrijk dat is. En om die woordbestuurder wel die beweging te laten maken van oké, de vakbond weet er nu ook van. Soms een schrikreactie. En dan probeer je de OR daarin te ondersteunen.
En zie je vaak dat dat inderdaad helpt? Dat daarna iets wel gaat bewegen rondom een...
Ja,
een
wij houden vaak dan wel contact met zo'n OR. Van hey, hoe is het afgelopen? Of moeten we nog een keer aan de bel trekken? Mm-hmm. Nou, en vaak zie je dat dan wel de beweging komt. Mm. Dus dat bestuurders dan toch wel denken van... Oh ja, maar als de vakbond zich gaat roeren... Dan we moeten nu wel even
dan
tot
is het serieus.
Ja, dan is het serieus.
Okay.
En niet dat dat bij een OR niet kan. Hè? Want een OR kan natuurlijk ook van alles gebruiken om druk te zetten op een bestuurder. Maar ik kan me voorstellen dat dat wat ongemakkelijk voelt voor een OR. En ik denk het laatste, misschien grote verschil waar men niet bij stilstaat tussen een OR en een vakbond. Kijk, wij zijn er natuurlijk ook voor de individuele leden. Wij behandelen collectieve arbeidsvoorwaarden. Maar als jij als lid een kwestie hebt met je werkgever, dus op arbeidsvoorwaardengebied... Dan kun je bij ons aankloppen voor bijstand. Juridisch als dat nodig is. Maar ook in ieder geval een eerste hulplijn. En een OR die kan het natuurlijk wel aanhoren. Maar als het op werk en inkomen betreft. Dan zullen ze toch doorgeleiden naar de vakbond. En de OR zit natuurlijk namens het hele personeel. Die hebben niet de leden nodig. Die zitten daar automatisch namens het hele personeelsbestand. Mm-hmm. En wij zitten er. Namens onze leden. En als één van die leden of één werknemer een issue heeft... dan kan je het beste, als het gaat om werk en inkomen... via de vakbond dat doen.
Hmm.
En niet via de OR. En de OR kan daar best bij de woordbestuurder een opmerking over maken. Dat kan. Maar of die woordbestuurder zich geroepen voelt om het dan op te gaan lossen... dat is dan de vraag. En als vakbond hebben wij daar dan toch iets een andere rol in.
En dat inschakelen van de vakbond. Ik heb er nog een beetje een beeld bij dat dat best een grote stap kan zijn voor een ondernemingsraad. Zie je dat dat snel gebeurt? Of moet het wel ver gaan voordat jullie worden ingeschakeld? Of wil je die lijntjes eigenlijk juist heel kort houden?
Nou, dat laatste vooral. Je wil die lijntjes wil je heel kort houden. Waarom? Omdat je linksom of rechtsom een keer sowieso met elkaar te maken krijgt. En dan bedoel ik niet in negatieve zin, maar in de zin van ondersteunend aan elkaar. Kijk, het meest simpele voorbeeld is een reorganisatie. Als er een reorganisatie aanstaande is, dan wordt de OR als het goed is daarin meegenomen door de woordbestuurder. Er moet een adviesaanvraag komen, er moet een helder reorganisatieplan komen, nou, noem maar op. Een OR heeft daar adviezen in te geven. Maar wat wij vaak aan OR adviseren is... joh, geef geen advies voordat er een sociaal plan met de vakbonden is afgesloten. Want dat is dan weer onze taak. Het sociaal plan is namelijk arbeidsvoorwaardelijk. En dat is nou net het verschil dat het dan op het bordje van de vakbonden ligt. En wat wij vaak zeggen is... Als er geen sociaal plan ligt, maak dat dus onderdeel van je advies. Wat je wil geven. Van joh, wij gaan geen advies uitbrengen voordat er een sociaal plan ligt met vakbonden. Dan dwing je je woordbestuurder om een sociaal plan af te gaan sluiten eerst. En met dat sociaal plan ondervangen we natuurlijk de personele gevolgen voor al het personeel. Het enige is dat alleen onze leden erover stemmen. Maar goed, dat is de formaliteit. Maar uiteindelijk spreken we hem af voor iedereen. Want iedereen valt dan onder dat sociaal plan. Lid of geen lid. En als wij het voorleggen. Dan hebben we een bepaalde basis. Van dit moet erin zitten. In het sociaal plan. Alvorens we het naar onze leden gaan brengen. Om erover te stemmen. En daar houden wij ook goed contact over met de OR. Hè? Van hey, wat leeft er? Horen jullie? Wat moet er in het sociaal plan? Wat vindt men belangrijk? Mm-hmm. En zelf hebben we vanuit het CNV hebben we gewoon beleidsnota's die aangeven van dit en dit en dit moeten in een sociaal plan. Nou, als dat allemaal geregeld is, dan komt dat sociaal plan in stemming. Nou, die laten we vanuit gaan dat die stemming goed is, dat men positief is. Dan geven we het seintje aan de OR zelf. Maar de werkgever doet dat natuurlijk ook, want die heeft daar belang bij. Zeg, joh, er is een sociaal plan. En dan kan je, vind ik in ieder geval, met een geruster hart als OR advies gaan geven. Want je weet dat als er inderdaad collega's uit moeten, wat helaas gewoon voorkomt, dat die in ieder geval met een goed sociaal plan de deur uitgaan. En dan denk ik dat je als OR je wat comfortabeler voelt... dat je weet van, hé, dat is gewoon goed geregeld. En dat bedoel ik met die samenwerking moet er zijn, omdat je tegen dit soort dingen gaat aanlopen. Dit soort dingen gebeuren in elk bedrijf.
Mm-hmm.
En dan is het goed om dat contact te houden. Wij doen dat, proberen dat in ieder geval vanuit de vakbond proactief te doen. Dus dat we de OR ook echt benaderen. Via de academie, wat ik net noemde. Maar ook gewoon zelf. Alle mbo-scholen waar ik in ieder geval kom, heb ik contact met de OR. Elk overleg die wij voeren met het CVB bij een mbo-school, hebben wij een vooroverleg met de OR als vakbonden. En niet om elkaar vliegen af te vangen, maar gewoon van, hey, wat speelt er? Zijn er dingen die wij moeten weten? Zijn er dingen die jullie moeten weten? Zijn er dingen die we moeten meenemen naar het overleg met tussen vakbonden en het CVB?
Mm.
Nou, en dat zijn nou net die samenwerking die je echt wel moet hebben. Want dan kun je elkaar makkelijk vinden ook gewoon. Ja.
Dit was deel 1 van het gesprek met Abhilash. In deel 2 gaan we nog verder in op concrete voorbeelden uit zijn werk, behandelen we luisteraarsvragen en geeft hij niet 1, maar 2 prachtige uitsmijters. Leuk dat je luisterde en tot de volgende!